Gemeente, Gods woord komt vanmorgen tot uit Johannes 12. Maar we lezen eerst in nummer 21 de geschiedenis van de koperen slang die de Jezus aanhaalt in Johannes 12. Alle kinderen kennen vast die prachtige geschiedenis van de koperen slang. Ik vond als kind een van de mooiste verhalen in de Bijbel. We lezen, om te beginnen, nummer 21, vers 1 tot 10. Het is verteld over de dood van Mozes, van Aaron, de broer van Mozes. En dan staat er in nummer 21, toen de Kanaaniet, de koning van Hara, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen zei Moab tegen de oudsten van Midian: nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab. Hij stuurde boden naar Bileam, de zoon van Beor en Petor, aan de rivier de Eufraat in het land van de volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen: zie, er is een volk uit Egypte getrokken, zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven. Want ik weet wie u zegent, die is gezegend. En wie u vervloekt, die is vervloekt. Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midian op weg en ze hadden het waarzeggersloon in de hand. En ze kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak. Toen zei hij tegen hem: overnacht hier deze nacht en ik zal verslag aan u uitbrengen zoals de Heere tot mij spreken zal. Toen bleven de vorsten van Moab bij Bileam. En God kwam tot Bileam en zei: wie zijn die mannen die bij u zijn? Toen zei Bileam tegen God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij toegestuurd met het verzoek. Gemeente, ik zie dat ik verkeerd lees, dat ik een verkeerd hoofdstuk heb genomen. Mijn excuus ervoor. Ja. Ik zit in hoofdstuk 22 te lezen. Mijn excuus daarvoor. Ja, stom. Dus, pardon gemeente, nummer 21, vers 1 tot 10. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bood hij de strijd aan met Israël en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heere een gelofte en zei: als gij dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de band slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de band en hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt ge ons uit Egypte laten vertrekken en om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood, manna. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk in Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. Het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperslang keek en in leven bleef. Toen braken de Israëlieten op en ze sloegen hun kamp op in Obot. En dan gemeente Johannes 12, waar Jezus herinnert aan deze geschiedenis. Johannes 12, vers 20 tot 33. Dat is na de intocht in Jeruzalem. Johannes 12, 20 tot 33. Dan hebben de fariseeën gezegd, heel de wereld loopt achter Jezus aan. Verwijt, en dan staat er in Johannes 12, vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij wilden Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden ze op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarrekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dat zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die er stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Zalig allen die Gods woord horen en het bewaren. Gemeente, we lezen onze tekst, Johannes 12, vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Gemeente, het leven van de Heer Jezus stond in het teken van het kruis. Hij moest een smadelijke dood ondergaan, de dood van een vervloekte. In Gods wet, Deuteronomium 21, vers 33, lees je, een opgehangene is Gode een vloek. Paulus haalt dat aan in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Want het is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. In elke preek, niet alleen op de zeven leiderszondagen, in elke preek staat het kruis centraal. We moeten allemaal ons leven lang onthouden. Een diep geheim vervult Jezus. Hij wordt er wel gedragen en gedreven dat hij verhoogd zal worden. Bij verhoogd worden denken wij aan de droom die vanaf onze kinderjaren in ons allemaal leeft. Hoger op. De top bereiken. De eerste worden. De hoogste cijfers van de CITO-toets. Nummer 1 in de klas. Op de volleybalclub. Op je werk. Eeuwen terug, gemeente, gaf men dit ideaal zelfs vorm in de hoogte van kerken en kerktorens. Ze moesten uitsteken boven die van andere dorpen en steden. Verhoogd worden is de Jozefs droom van elk mens. Het is puur heidendom. De goden van de volken. Heerser af hun godenberg. De God van de Bijbel komt omlaag en dient. De Jezusgemeente weet van een hoogte die haar toppunt vindt in de diepte van zelfvernedering. Het woord onze tekst is door de Heiland gesproken vlak voor het lijden in volle hevigheid losbarst. Het houdt een streep door onze hoogmoedswaan. Aan het kruis openbaarde Jezus zijn koninklijke hoogheid. In vers 33 legt de evangelist de bedoeling van dit vers, van dit verhoogdzijn uit. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dus, hoe en waartoe? Dan denken we meteen aan onze aanvangstekst, Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat dan iedereen hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op Golgotha zijn aller ogen gericht op de gekruisigde Here. De ogen van de vrome schriftgeleerden en overpriesters. Ogen vol afkeer en haat. De ogen van de wenende moeders van Jeruzalem. Ogen vol meelijden. En van de discipelen ogen vol bange smart en doffe wanhoop. De ogen van de gemartelde bandieten links en rechts van hem. Van de een ogen vol spot. Verlos u zelf en ons. Van de andere ogen vol hoop. Heere, gedenk mijner. Ook de ogen van de Romeinse soldaten? Nauwelijks, denk ik. Met de routine van hun vak hebben de soldaten hun wrede plicht gedaan. Hun ogen zien de ter dood veroordeelde amper. Hun blik is gericht, begeerig op de buit die hen wacht. Eén ziet hem. Bevel voor het officier, die straks getuigt, waarlijk deze mens was een zoon Gods, was Gods zoon. Onze tekst staat in het verband van Jezus' intocht in Jeruzalem. De fariseeën maken zich ongerust en zeggen, ziet de hele wereld, gaat hem na, vers 19. Hun uitspraak wordt in de volgende versen geïllustreerd door de komst van Grieken die Jezus graag willen zien. Johannes zet hem hier neer als vertegenwoordigers van de niet-Joodse wereld. Zij horen bij de andere schapen over Jezus spreekt in Johannes 10. Die andere schapen die niet van deze stal zijn. Nu worden ze afgewezen vanwege het misverstand van een aards koningschap. Zo kort na de intocht Jeruzalem. Deze Grieken vertegenwoordigen de heidenwereld. Voor het heil van God in Christus ook bestemd is, maar hun wordt hier voorgehouden dat ze daar nu nog niet regelrecht toegang toe hebben. De Heer Jezus gaat op een verzoek hem te mogen ontmoeten niet in. Waarom niet? Het zou slechts misverstanden geven. Maar op een heel andere manier zal straks een ontmoeting tot stand komen. Wanneer van de aarde verhoogd zal zijn. Het antwoord op hun vraag om Jezus te zien luidt indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort, vers 24. Er zit in dit antwoord iets dubbels. Aan de ene kant haalt Jezus de brug tussen hem en de Grieken op. Ze willen graag Jezus zien in zijn messiaanse heerlijkheid. Hun vraag is immers de reactie op zijn glorieuze intocht in Jeruzalem. Maar het is nu onmogelijk. De graankorrel gaat niet groeien en bloeien op de koningstroon van koning David, maar valt in de aarde en sterft. Zo'n evangelie is voor Joden een ergernis, voor Grieken een dwaasheid. En toch wordt in dit ernstige antwoord een nieuwe brug door hem uitgelegd. Want in die vrucht, veel vrucht, zegt de zaligmaker, zijn de Grieken inbegrepen. Zij kunnen nu tot hem niet komen, maar hij zal straks tot hen komen. Dat werkt voor het verhogen, gemeente, in onze tekst, komt in Johannes Evangelie 4 keer voor. Alle keren heeft het een dubbele betekenis. In het gesprek met Nicodemus, Johannes 3, herinnert hij dan aan de woestijngeschiedenis van de koperen slang. Verhogen betekent in de Bijbel positief in een erepositie brengen, als loon op doorstaande vernedering. Negatief, publiekelijk aan de kaak stellen, tentoonstellen op een platform, op een schavot. Verhoogd. Ja, nergens is hij zo hoog als aan het kruis. Opstanding en hemelvaart, overwinning past bij de grootheid van Gods Zoon. Maar aan het kruis van Golgotha, daar is hij het grootst en het hoogst in zijn liefde, die zichzelf prijsgeeft. Gemeente, op Goede Vrijdag stellen God en Satan, de overste, de vorst deze wereld, allebei Christus ten toon. God presenteert hem als borg en middelaar, als offerlam. Hij wordt publiekelijk aangeboden met bevel van geloof en bekering. Wie niet naar hem ziet, komt om. Satan, de vorst deze wereld, presenteert hem als misdadiger, wiens plaats is bij de bandieten en de rebellen. Op die slechtste vrijdag in de wereldgeschiedenis, die Goede Vrijdag werd, stelt een verachtelijk tentoongestelde zelf zijn vijanden tentoon als verslagenen. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden, vers 31. Het kruis betekent het oordeel over de wereld. Niet de wereld zoals ze in de tijd in de schepping morgen stond, volmaakt uit Gods hand kwam, maar de verloren wereld, aan het duister toegevallen, geschonden door de zonde. De Jezus heeft deze wereld leren kennen. Ze keerde hem haar ergste kant toe. Ziekte, lijden, vijandschap, de dood kwam op hem af. Het kruis op Golgotha toont hoe God de zonde straft met de dood. Het kruis is het oordeel over deze wereld. De mens die wat hier gebeurt niet doorziet, zal zeggen, Christus wordt geoordeeld door Annas en Caiaphas, dus door de godsdienst. Door Pilatus en Herodes, dus door de wereldlijke rechters. Hij gaat van rechtbank naar rechtbank. Het kruis is het oordeel over Jezus Christus. Maar zelf zegt hij, het kruis oordeelt deze wereld, die openbaar wordt als vijandig tegenover God en daarom de eeuwige dood verdient. God de Vader zegt op Golgotha, de Zoon naar u bent des dood schuldig. Daarom ween over uzelf en liet dit oordeel toestemmen. En aanbidt Christus, die op de plaats van de zondaars van u ging staan, om hun straf, uw straf te dragen. Ons oordeel, de eeuwige dood, komt op Golgotha op hem af. Of als we hem verwerpen, straks op ons. Ik voor u, zegt hij, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gelooft u dat? De Jezus wordt buitengeworpen, weg uit de gemeenschap van het volk. De apostel zegt in Hebreeën 13 vers 12. Jezus heeft, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Maar zelf horen we de heiland hier zeggen, de overste deze wereld wordt buiten geworpen. Want Christus gaat door zijn offer zijn gemeente bevrijden uit Satans macht. De boze wordt uit hun leven uitgeworpen. Nu al in beginsel, dan straks definitief. Op Goede Vrijdag, op Golgotha, wordt Satan gebonden. Al is de ketting die hem speelruimte geeft wel erg lang. Maar hij gaat eruit, uit de wereld. En ook voor Satan geldt waar hij is, zullen zijn dienaren zijn. De overste deze wereld moet ook buiten geworpen worden uit ons hart. En dat doet Christus nog, vandaag ook. Na de opstanding wordt de gevloekte de overwinnaar. De folterpaal wordt de boom des levens. Geweten, het kruis is vandaag overal te zien. Op kerktorens. Assierend om de hals van vrouwen, tegenwoordig ook van mannen. Mensen worden geboeid door Jezus van Nazareth als inspirerende figuur, als partijganger der armen, als deelgenoot in menselijk lijden, als stervende idealist. Het tv-spektakel The Passion, dat dit jaar vanwege corona niet kan doorgaan, is over de afgaande jaren door miljoenen bekeken. Ze worden getroffen door de tragiek van zijn lijden. Zie de huilende moeders van Jeruzalem. Eeuwen later luisteren mensen ontroerd naar de prachtige slotklanken van Bach's Matthäus Passion. Wir setzen uns mit Tränen nieder. We zetten ons met tranen neer bij uw graf. De gekruisigde trekt allen tot zich. Aantal van hen die hij tot zich trekt, ook vandaag, over de hele wereld, is groter dan we denken. De kinderen, de armen van geest, de lijdenden, de eenzamen, de schuldigen, de wanhopigen, de stervenden. Als ze in het geloof tot hem mogen opzien, bidden ze, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en eer. Allen, zegt de Heer Jezus. Niet alle mensen, hoofd voor hoofd. Wel al de zijnen uit Israël en de volken die de Vader hem gegeven heeft. Verder gaan hem voorbij. Voor de Grieken, de mensen van het verstand, het redelijk denken, is het kruis een dwaasheid. Voor de Joden, het uitverkoren volk, dat een verbond met God heeft in het, is het kruis een ergernis. Nog altijd willen zij niet weten van Jezus, de Messias, de Zoon van God. Heeft hij hoogstens een wijsheidsleraar, een rabbi, die met een overspannen zelfbewustzijn. Zo blijft het schisma, de scheur tussen synagoge en kerk, ook in deze tijd voortduren. Bovendien, gemeente, werd het kruis in grote delen van de wereld verdrongen door de symbolen van een andere godsdienst. We denken aan de stortvloed van de islam over Turkije en Klein-Azië, waar de apostelen aan het begin van de christelijke jaartelling hun evangelie verkondigden. Wat is daar vandaag over van Paulus levende christelijke gemeentes? Jeruzalem viel in het jaar 638. In de 7e eeuw heeft de islam het christendom met geweld verdreven uit Noord-Afrika, het land van Athanasius en Augustinus en andere bekende kerkvaders? Wat is de oorzaak daarvan? Waarom werd de fakkel van christelijk geloof daar grotendeels weggenomen? En wat zegt dat ons in een land waar kerken in de grote steden worden afgebroken, als restaurant, als hotel worden heringericht, in een Nederland waar de moskee in Rotterdam geen zeldzaamheid, geen zeldzaam verschijnsel is, zoals in Kralingen de Sikh-tempel. Hij trekt ze allen tot zich. Er is eigenlijk niemand die aan de mysterieuze macht van het kruis kan ontkomen. Niemand die zich zomaar van de gekruisigde kan afmaken. In 1917 schrok christelijk West-Europa van de felle antichristelijke propaganda en de vijandige maatregelen tegen de kerk van Christus in communistisch Rusland. Ik las dat in Moskou een standbeeld werd opgericht voor Judas Iscariot. Een standbeeld voor Judas Iscariot. Godslasterlijk. Maar is wat vandaag gebeurt, gemeente, in feite niet erger? Een partij als D66 doet niet anders dan alles wat aan God en Christus herinnert met grof vuil zetten. De zondagswet moet afgeschaft worden. Ook gemeenten in de Bijbelbelt worden met deze plannen geconfronteerd. Overal zullen en moeten de winkels op zondag open. Wordt de fakkel van het evangelie in de 21ste eeuw ook bij ons weggenomen? Wat betekent in het dagelijks leven van zijn westerse volken het evangelie nog? Iemand merkte heel scherp op, een uitspraak om allemaal over na te denken, jullie jonge lui in de kerk en thuis ook. Iemand zei, vaak is evangelie niet meer dan de flakkerende trapverlichting in de wolkenkrabber van ons menselijk kennen en kunnen. Straks wordt die armzalige trapverlichting vervangen door het weerelbuizen van de menselijke reden als norm voor ons denken en doen. Het evangelie niet meer dan de flakkerende trapverlichting in de wolkenkrabber van mensen kennen en kunnen. Gaan wij naar zo'n samenleving toe? Een samenleving zonder God? Wat blijft er dan over van de mens en de menselijkheid? Paulus in Efeze 2 spreekt over mensen zonder Christus, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Efeze 2 vers 12. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Aangrijpend woord, gemeente. Grijp het je aan. Dan wordt de godsverduistering compleet. Dan wordt Openbaring 12 vers 12 werkelijkheid. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toch, dat afschrikwekkende kruis zal trekken. De verworpenen en veroordeelde zegt ze allen tot zich, allen. Joden en heidenen die geloven. Zie de geschiedenis van nummer 21. Zij die gebeten waren door de vurige slangen en die opzagen naar de koperen slang, blijven in leven. Er loopt een gouden lijn van de koperen slangen naar het kruis op Golgotha. Allen, Joden en heidenen. Ziet op Golgotha. De Joodse moordenaar, de Romeinse hoofdman. bij Jezus Christus vallen de beslissingen ten dode of ten leven. Het hoofd afwenden van de verhoogde betekent sterven. Als een mens getroffen door de dodelijke beet van de zonde de ogen mag richten op de gekruisigde Here, de verhoogde, zal hij in diens offer het wonder beleven van de schuldvergeving enkel om het middelaars bloed. Het wonder van de liefde van God ontdekken en dat leren leven. Een liefde die sterker is dan zonde, leed en dood. Een Duits kerkliedbeleid, het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen, het is een hart dat open staat. Hij noodt de zondaar. Hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. De Heer Jezus weet van een hoogheid die haar toppunt vindt in de diepte van de uiterste zelfvernedering. Elke zondag vindt de verhoging van de Heer Jezus plaats in de samenkomsten van de gemeente. In de evangelieverkondiging. Als het goed is, gemeente, gebeurt het in elke preek. Paulus zegt daar in Galaten 3 een rijk woord over. Dan noemt hij de prediking Jezus Christus de gekruisigde voor ogen schilderen. Galaten 3, vers 1. Gemeente, preken is schilderen. Wat? Jezus Christus de gekruisigde. Het verveelt nooit om dat te doen. Het wordt hopelijk nooit saai om het te horen. Elke zondag valt er veel goeds over hem te vertellen. In de 5 boeken van Mozes en de geschriften, in de psalmen en de profeten, ligt iets op van wie de Heer Jezus is en wat hij doet. Alle beloften over hem in het Oude Testament onderstrepen de vervulling die het Nieuwe Testament verkondigt. Onze tekst heeft een diepe zin en een wijde horizon. In proces voor de Joodse Raad spreekt de heiland tot Caiaphas, de hoge priester, van nu aan zult gezien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand Gods. En ter rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Jezus de gekruisigde is de opgestane, de ten hemel gevarene, de verhoogde, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt, jubelt Paulus in Romeinen 8, vers 34, die ook voor ons bidt. Hij is niet heen gegaan voor zichzelf alleen. Hij trekt al de zijnen mee, hecht aan hem verbonden. De plaats van de Satan als openbare aanklager is ingenomen door de hemelse advocaat, de hemelse pleitbezorger. De aanklager onze broederen, Openbaring 12 vers 10. De aanklager onze broederen is nedergeworpen. Hij moest het ons bedelven. Hij heeft geen macht meer. Christus heeft het laatste woord. Er is geen effectievere verdediging dan door hem. Alles wat negatief leek, bleek positief. Alles wat tegenwerkte, werkte mee. Toen Judas de paarstal had verlaten met de bedoeling de heiland in handen van de overpriesters te spelen, leest men aan Johannes 13... Toen de kruisiging dus heel dichtbij was, zei de heiland, Johannes 13, vers 31, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dus Jezus kruisdood, gemeente, de verhoging aan het kruis betekende in principe de overwinning op de macht van de boze. Toen het Goede Vrijdag werd, was dus afgerond, voltooid, volbracht. Het kruis is geen tragisch einde, geen smadelijke nederlaag, Maar het begin van de triomf. Hij die zich vernederde en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Is door God uitermate verhoogd. Heeft er dan boven alle namen gekregen. Een Duitse godgeleerde heeft gezegd, de evangeliën ademen de opstanding. De evangeliën ademen de opstanding. Ze zijn vol van de opstanding. Hij de verhoogde, ten troon verhevene, moet als koning heersen, dat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hij weet raad met de vijanden, ook de laatste vijand, de dood. Onze Heere is de verhoogde in tweeërlei zin. Verhoogd aan het kruis, als lam dat geslacht werd, en tegelijk verhoogd aan de rechterhand van God als de leeuw uit de stam van Juda, die overwonnen heeft. In het boek Openbaring, gemeente, wordt er Jezus 31 keer het lam genoemd. 1 keer de leeuw uit Juda's stam. Allemaal onthouden. 31 keer heet hij het lam. 1 keer de leeuw uit Juda's stam. Gemeente, de leeuw, die heeft overwonnen, oogt als een lam. Draagt de trekken van het lam, dat zijn bloed laat vloeien. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Hem is gegeven, door de Vader gegeven, alle macht. Ook over hen die nu nog roepen, oh wat een dwaze hoogmoed, wij willen niet dat deze koning over ons is. Christus is de magneet die allen tot zich trekt. Weg uit de gebondenheid aan de wereld. Weg uit de schuldige vijandschap tegen de Here. Weg uit de onmenselijkheid van het zondige mensenbestaan. Weg uit de schaduw van de dood. Gemeente, de tekst is een rijke belofte. Waaraan elk zondaars hart behoefte heeft. Als de Heilige Geest ons oog geeft ervoor. Als ons hart voor de Here mogen openleggen. Moet allemaal met schaamte belijden. Ik ben van nature ver van God en ver van Christus vandaan. Wat mij trekt en boeit is iets anders. Wij ondergaan allemaal de zuiger van de zonde, van de wereld en haar overste, de vorst deze wereld, zoals Jezus de boze noemt. Er schuilt in de zonde een magneet. En ons hart is het staal dat er op toevliegt en eraan vastkleeft. Terwijl de gerechtigheid en de heiligheid van Gods koninkrijk ons vleeselijk hart niet boeit of bekoort. Maar, Gode zij dank, hoog aan het kruis, hoog op de troon, is er één die u, jou en mij tot zich trekt en aan zich verbindt. Zijn trekker is viervoudig. 1, het is een trekker met macht. Een macht zo sterk, dat de sterkste banden van zonde en wereld, ja, van de vorst der duisternis, als draadjes knappen. En wij van gebondenen innerlijk vrij worden. Verzoende kinderen van God. De zuigkracht van beneden wordt doorbroken door de aantrekkingskracht van boven. 2, zijn trekken is een trekken in genade. Onverdiende genade. Hij breekt onze onwil. Hij overwint onze traagheid. Hij neemt onze twijfelmoedigheid en ons wantrouwen weg. 3. Zijn trekken is ook een trekken in trouw, goddelijke trouw. Als de zaligmaker eenmaal een goed werk in je is begonnen, laat hij dat in eeuwigheid niet varen. Maar voert hij ons van licht tot licht, van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. 4, zijn trekken is ook een trekken in alles verdragende, alles bedekkende, alles vergevende liefde, goddelijke liefde. Hoe vaak hij wordt wederstaan, hij keert telkens terug. Hoe vaak hij wordt gegriefd, hij geeft ons niet op. Hoe vaak hij ook, als de onwaardigste onder de mensen, Jesaja 53, wordt bejegend. Hij wordt niet moe te trekken, zolang de tijd van de genade is. Wie hij eenmaal getrokken heeft, die bewaart hij genadig. Onze ziel is veilig bij hem bewaard, tot in en over de dood heen. En maar de eenmaal kan nog lang duren. Het is misschien dichtbij. Wanneer straks mijn sterfuur slaat, mijn geest mij ontglipt, mijn oog in nevelen breekt, dan wordt onze tekst ten volle aan ons vervuld. Hij zal ons trekken door de dood en het graf heen naar de plaats van de verhoging. Waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. We vragen ons allen, oud en jong, klein en groot. Mag het zo door Gods genade zijn als leven? Vandaag nog trekt Christus ons door zijn woord en geest uit ons vleeselijk bestaan. En wie getrokken wordt, gaat anders leven. Zo iemand leest de Bijbel aandachtiger. Hij of zij ga steeds meer zijn zonden en tekortkomingen zien en daartegen strijden. Je liefde voor de heiland wordt dieper. Het kruis van Christus wordt je het heerlijkste teken van behoud. Daar gij u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik dan aan mijn eigen wil nog leven? Zou ik u, o Heere, die voor mijn schuld woudt lijden, mijn hart niet wijden? Als de gekruisigde al de zijnen tot zich trekt, dan verandert hij niet hun kruis, maar dan verandert hij henzelf. Van natuurlijke mensen die het kruis haten, herschept hij ons door zijn heilige geest tot geestelijke mensen die het kruis op zich nemen. Niet omdat het kruis aantrekkelijk is. Geestelijke mensen vinden het kruis niet aantrekkelijk. Dat is nooit. Want het betekent de kruisiging van al mijn menselijke verlangens, driften en strevingen. Geestelijke mensen zijn mensen die, ze kunnen niet anders meer, mensen die tegen wil en dank door Christus bij zijn kruis betrokken worden. En dan vinden ze daar hun enig behoud. Denk nog aan Jezus' woord in vers 24 over het stervende tarwegraan. In Jezus Christus geloven, hem volgen, betekent voor ieder van ons de weg van de graankorrel gaan. Weten we nog wat dat is, gemeente? Waar een professor Miskotte zegt bij ons Bijbelgedeelte, geloven is getrokken worden op het hout. Geloven is getrokken worden op het hout. De verhoogde Christus trekt een allen tot zich. Vanuit de hemel trekt hij ons met zijn aanspraak en oproep. Zodat ons bestaan op aarde conform wordt aan het zijne boven. Het warnet van de boze wordt verscheurd. Het reddend net is om ons heen geworpen. De zuigkracht van beneden wordt doorbroken door de aantrekkingskracht van boven. Dat de verhoogde Christus al de zijnen tot zich trekt, betekent tenslotte ook dat hij hem tot elkaar trekt. Niet om elkaar lasten op te leggen, maar om die lasten voor en met elkaar te dragen. Gemeente, zou de beste oefenplaats daarvoor het huwelijk niet zijn? Ik denk het. Veel van u zullen het met me eens zijn. Als je 25 jaar, of kort of veel langer, misschien wel 60 jaar getrouwd bent, heb je daar gezegende ervaring mee. Als je binnenkort gaat trouwen, of als je dat al bent, dan bidden we jullie als gemeente toe dat je daar onder Gods onmisbare zegen vruchtbare ervaring mee krijgt. Draagt elkanders lasten, zegt Paulus in Galaten 6. En vervult alzo de wet van Christus. Dan blijven mensen niet zoals ze zijn. Maar worden ze andere mensen. In wie leven de zonde geen plaats meer mag hebben. Die de goede strijd van het geloof willen strijden. Door Christus getrokken worden ze burgers van een andere samenleving. Het huisgezin van God. Met zijn wil als wet. De Jezus schenkt gemeenschap met de Vader en met elkaar. Hij is onze vrede. Als een stille, samenbindende kracht. Zijn liefde is geen uitsluitende liefde, maar insluitende liefde. Maar anders dan bloedverwantschap. Ik las een mooi verhaal, dat de kinderen ook kunnen begrijpen. De preek vanmorgen was voor jullie niet makkelijk. Hè? De preek vanmorgen was voor jullie niet makkelijk. Het verhaal gaat over een kind. En we kunnen er allemaal wat van leren. Een jongen die veel hield van de moeder van zijn vriendje. Dat kan gebeuren. Die jongen vroeg aan zijn vriendje. Zeg, zou ik jouw moeder niet kunnen krijgen? Het radicale antwoord was. Nee joh, dat gaat niet. Die is van mij. Van mij, dus niet van jou. Insluitend, dus uitsluitend. Gemeente onder het kruis is alleen insluitende, inclusieve liefde. Als iemand er buiten staat, dan is het omdat hij, zij zichzelf heeft buitengesloten. Als de terugkeer van de verloren zoon 40 wordt gevierd, staat er één buiten. Niet omdat hij moet, wat hij zelf wil. Omdat er binnen de genade triomfeert. Die hij niet kan en wil erkennen. Hij werd toornig en wil er niet ingaan. Zodat als vader naar buiten komt en hem dringend nodigt. Hij bad hem, staat in Lucas 15 vers 28. Hij bad hem. Is dat tragisch? Is dat tragiek? Nee, het is schuld. Gemeente, nog trekt Christus door zijn woord en geest. Hij trekt u weg van uw zonde, van je zelfzucht tot zijn kruis. Bent u ouders, ouderen, grootouders, gebeten door de slang? Jongelui, kinderen, raast het gif, het virus van de zonde door je bloed. Zie ook de verhoogde aan het kruis. Hij trekt ons ook weg uit onze vertwijfeling. Want het oordeel gaat over deze wereld en Satan wordt uitgerangeerd. Satan staat op doodspoor. Christus is overwinnaar. En Christus' kerk komt thuis. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Glorie voor u, Heer Jezus. Amen. Psalm 96, vers 6 en 9. Psalm 96, vers 6 en 9.